Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in het boekje Twaalftal Leerredenen. Het is een vrij oud boekje, uitgegeven door Den Hertog in Houten. Philpott heeft hem uitgesproken op 7 augustus 1840. Het is een vrij jonge preek van hem, op woensdagavond. En hij heeft hem uitgesproken ter bate van de Aged Pilgrims Friends Society, dus voor de bejaarde ouderen. Een van de weinige instanties waar hij voor wilde collecteren. De titel van de preek is Christus, de vriend en borg van zijn nooddruftig volk. Naar aanleiding van Psalm 109, vers 31. Want hij zal de nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. De grote waarheden van het evangelie worden als door een lichtstraal in Gods heilig woord ontdekt. De godheid van Jezus bijvoorbeeld is in de duidelijkste en uitdrukkelijkste woorden geopenbaard, zodat zij, welke ze loochenen, zonder enige verschoning zijn. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat zal alle lasteraars van die gezegende en de heilige naam tot een eeuwigheid van ellende veroordelen. Maar God heeft niet alleen deze grote en heerlijke waarheden in duidelijke woorden, in geheel zijn heilige woord ontdekt, in woorden zo duidelijk, dat niets dan de meest helse drogredenen die ooit kunnen verijdelen of loochenen. Maar hij heeft hier en daar in verschillende gedeeltes van zijn gezegend woord van de waarheid dezezelfde leringen verspreidt en toch, als ik de uitdrukking mag gebruiken, over dezelfde een dunne, doorschijnende sluier geworpen, welke de Heilige Geest van tijd tot tijd oplicht en wat daar beneden is, ontdekt aan de ogen en harten van Gods geestelijk onderwezen kinderen. Zodat die grote en die heerlijke evangeliewaarheden niet alleen in duidelijke woorden ontdekt zijn, tot troost van de kerk en tot veroordeling van alle godslasteraars en tegenstanders, maar ze zijn ook als toevallig hier en daar op de bladzijden van het woord verspreid. En wanneer het de Heilige Geest behaagt een lichtstraal op een schriftplaats te werpen, welke in het eerst donker leek, maar dan voor zijn ziel geopend wordt, dan vervult hij die belofte dat hij haar wil geven, de schatten die in donkerheid zijn en de verborgen rijkdommen van afgezonderde plaatsen. Onze tekst, want hij zal de nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. Wie zou er nou verwachten dat in deze tekst de godheid en de mensheid van Jezus heerlijk voorgesteld te vinden? En toch, dit vers getuigt duidelijk van de godheid en de mensheid in één doorluchtig persoon. Want wie is deze hij? Hij zal staan. Wat wordt in het vorige vers gezegd? Daar staat, ik zal de Heere, en dan met grote letters, dat betekent Jehovah, met mijn mond zeer loven en in het midden van velen zal ik hem prijzen. want hij zal de nooddruftigen ter rechterhand staan om hem te verlossen van degenen die zijn ziel veroordelen. Maar kan Jehova staan aan de rechterhand van de nooddruftigen? Hij vervult alle tijd en alle ruimte. De hemel der hemelen kan hem niet bevatten, zegt Salomo. Hoeveel minder dit huis dat ik gebouwd heb? Hij kan dan alleen staan wanneer hij in een eindige omtrek gebracht wordt. God enkel als God kan niet staan. Hij kan daarom slechts staan aan de rechterhand van de nooddruftige, een menselijk lichaam hebbende, in het welk de doorluchtige Godheid woont. Zodat de uitdrukking hij zal staan aan de rechterhand van de nooddruftige alleen zo kan verklaard worden dat terwijl hij betekent Jehovah, zo als duidelijk is uit het vorige vers, dat hij de omstandigheid van het staan aan de rechterhand van de nooddruftige ingewikkeld te kennen geeft dat Jehovah in een menselijke gedaante moet zijn. Wij besluiten daaruit wie het is van wie gezegd wordt dat hij staat. Niet Jehovah op zichzelf, niet enkel Jehovah zoals hij alle tijd en ruimte vervult, maar de tweede persoon van de doorluchtige Godheid in menselijk vlees, wonend in menselijke gestalte. Hij is het die staat aan de rechterhand van de nooddruftige. Jehovah Jezus, Immanuel, God met ons, de Godmens, welke is terzelfde tijd en in een en dezelfde doorluchtige persoon, God boven alles te prijzen, hebbende een volmaakt menselijk lichaam en een volmaakte menselijke ziel. Maar laat ons nu een weinig het karakter beschouwen van degene aan wie rechterhand hij staat. En dan zullen wij zien de gelegenheid en de omstandigheden waarom dat hij daar staat. Hij zal de nooddruftige ter rechterhand staan om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. Het karakter dan van hen aan wiens rechterhand hij staat, wordt gezegd dat ze nooddruftigen zijn. Het woord nooddruftige komt veel in het woord van God voor. Het wordt bijna zonder uitzondering gebruikt, nou, ik zou haast zeggen, geheel zonder uitzondering, wordt het gebruikt met betrekking tot Gods eigen kinderen. Weliswaar, er zijn plaatsen in de spreuken, welke spreken van de tijdelijke nooddruftige, maar toch zullen dezelfde een geestelijke zin opleveren en in alle gevallen waar dat woord in een geestelijke zin gebruikt wordt, betekent het en wijst het als met de vinger op Gods eigen levend gemaakte kinderen. Maar hoe komt het toch dat zij nooddruftigen zijn? Ik ben arm en nooddruftig, zegt de psalmist, en mijn hart is in mij gewond. Hoe komt het dat ze arm zijn? Maken zij zichzelf zo? Als je dit zou zeggen, dat zou wezen het woord Gods tegen te spreken. Want in het gebed, of liever in de dankzegging van Hanna, dan lezen wij, de Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. En daarom, zij maken zichzelf niet nooddruftig. Er zijn een groot aantal beleiders in de zogenoemde godsdienstige wereld die zichzelf nooddruftig maken. Dat is te zeggen, die een uiterlijk voorkomen van armoede aannemen, terwijl ze nimmer door de hand van God ontbloot zijn. En hun armoede bestaat voor het grootste gedeelte alleen maar in woorden. Niets is gemakkelijker dan het gewaad aan te nemen en de uitdrukkingen te gebruiken van een arme man, Maar dit is slechts een loze kunstgreep van de Satan. Iemand wiens hart vol hoogmoed is, zal u niet voorkomen als een trots mens. Hij weet dat dat stinkt in uw neusgaten en daarom zal hij met geveinsde ootmoed komen. Iemand die nimmer ontbloot of ontkleed is van zijn eigen gerechtigheid en nog een belijdenis van godsdienst heeft, zal niet snoeven van zijn eigen gerechtigheid. Hij zal tot u komen met een taal van armoede in zijn mond. Maar wat brengt het kleed teweeg, het ruwe kleed, het welk hij draagt om te bedriegen? Wat brengt het teweeg als de weduwe van Tekoa komt in de weduwekleed? Haar kleed maakt haar niet tot een weduwe. Het ruwe kleed maakt geen profeet. Een armoedige taal maakt de mens niet arm. Maar dat kan een bedeksel van enkel list en bedrog zijn. Sommigen zijn inderdaad arm. Armer dan zij, die door de hand van God ontbloot zijn, welke hij ter neder geworpen heeft. En daartoe ook gebracht, dat ze zichzelf verfoeien in stof en as, en zich verstoken zien en gevoelen van alles wat in zijn reine en hard doorzoekende ogen goed, heilig, hemels en welbehagelijk is. Welnu, op welke wijze ontbloot de Heere hen? Hij ontbloot hen door ze te beroven van alles waarop zij vertrouwen, alles waaraan zij kunnen hangen en alles waarop ze kunnen zien. Wanneer de Heere begint te werken in het geweten van de zondaar, voert hij meestal tegen hem aan de openbare overtredingen van zijn leven, van welke niemand van ons er waarschijnlijk vrij is. En deze doen hen neerzinken. Het wordt hem dus gegeven te gevoelen dat, tenzij zijn zonden vergeven worden, of hij in staat zij op de een of de andere wijze zijn leven te verbeteren, om niet langer in deze boze wegen te wandelen. Hij tot in eeuwigheid onder de toren God zou moeten verzinken. Maar niet zodra begint dit werk in de conscientie, of de zondaar zijn de geheel en al onbekend met het werk van God en zijn ziel, of liever onbekend met hetgeen God voorneemt hem langs deze weg te geven. Hij gaat ogenblikkelijk aan het werk om enige rijkdommen te verzamelen, iets dat hem in een goede stand zou kunnen brengen. Zoveel gerechtigheid als hij immer mogelijk maar vergaderen kan. Deze overtuiging is diep in zijn hart gevestigd dat hij te doen heeft met een heilig God, een onbevlekt God, een rechtvaardig God, welke naar waarheid in het binnenste vraagt, en de zonde haat met een volkomen haat. En de onmiddellijke werking van deze overtuiging op zijn conscientie is om hem aan te zetten, enige rijkdommen te vergaderen, een schat te samen te brengen, zich iets te verschaffen waardoor hij God behagen kan. Dit hebben we allemaal gedaan, zoveel van ons van onze zonde overtuigd zijn geworden. We hebben oude klederen, oude betrekkingen, oude zonden afgebroken en een doorgaande verbetering teweeggebracht. Maar dit was alleen onze gerechtigheid in de plaats onze zonde te stellen. Het was slechts het ene bedrog in de plaats van het andere te stellen. Het was slechts onze zielen te onderstutten met een andere muur, wanneer God die neergeworpen heeft, op welke wij vroeger rusten en leunden. Zoals bijvoorbeeld een algemene hoop op Gods genade. Dus de muur van een algemene hoop. Maar wanneer de Heere een ziel inderdaad en wezenlijk onder handen neemt, zo ontbloot hij haar van alle gerechtigheid. Hij zal haar niet een enkele draad overlaten, niet één stukje, nee, niet het allergeringste. Zijn ogen die als vuurvlammen zijn, zien in het zondaars hart. En als ze zien, verteren ze alle hooi, stro, stoppelen en kaf die erin zijn. Gelijk een brandglas wanneer het op het brandpunt geplaatst is. Het hout verbrandt waarop het gereinigd is, gericht is. Zo ook wanneer hij wiens ogen zijn als vuurvlammen in de ziel ziet. Dezelfde door en door zoekt en zijn doordringende blik werpt in die verborgen hoeken en afgelegen schuilplaatsen van onze harten. Dan verbrandt en verstrooit hij het kaf, het hooi en de stoppelen, welke wij met oneindige zorgen tezamen hadden gebracht. Maar er zijn daarenboven nog veel dingen om verbrand te worden. De valse godsdienst moet evenzowel de mens ontnomen worden als zijn wettische gerechtigheid, want er is wel valse godsdienst, veel valse godsdienst, welke door de kracht en de listigheid van de Satan versiert en aan de wedergeboren ziel wordt voorgehouden als waren het een hemelse munt. Er zijn veel namaaksels, welke zelfs op Gods kinderen voor een tijd indruk kunnen maken, alsof ze gemerkt waren in het hemelse voorhof en des konings beeltenis droegen, terwijl ze niets zijn dan potscherven met zilver overtrokken. Zoals Salomo zegt, niets dan een weinig zilver, dun uitgeslagen over het gemeen metaal. Op deze wijze worden onze gebeden, onze gaven, onze kennis, ons lezen van de schrift, onze bekendheid met de leer van de genade, welke dingen op zichzelf goed zijn, gelijk het zilver goed is, met het welk het onedele metaal overtrokken is, slechts gebruikt, zoals bij het zilver, om het namaaksel te bedekken. En dus slechts alleen om het bedrog van dat namaaksel te vermeerderen, in plaats van dat er waarde bij te zetten, zodat wezenlijk al dit dorre Calvinisme en al die nauwkeurige beschouwingen van de leer der genade en het verkiezen van een zuivere evangelieprediking hoog achting hebben voor de dienaren van God gezonden, het lezen in godsdienstige boeken de rechtzinnigste naam, tenzij het hart vooraf in het stof des doods ten neergeworpen, tenzij het ontledigd is, opdat het zuivere goud uit de smeltkroes in hetzelfde vloeien, om het te vervullen met edel metaal, tenzij het ontkleed en blootgelegd en als het ware er een plaats voor het goud gemaakt is, om in te vloeien, zo is het slechts een overzilvering, een weinig zilver om het onedel metaal te verbergen. Het is gelijk aan het geval van een mens, welke een roof heeft die een diepe zweer bedekt. De zweer moet uit de grond opgenezen worden, want aan de randen moet altijd de genezing beginnen. En al die etterstof wordt weggebracht. Indien slechts de oppervlakte van de wond genezen is, dan zal de oorspronkelijke kwaal op het gestel werken, of in hetzelfde op de ene of op de andere plaats opnieuw met grotere hevigheid uitbreken. Zo moet het hart ontkleed, ontledigd en krachtdadig ontbloot worden door een genadewerk dat tot de grond toe gaat en doordringt in de verborgenste schuilhoeken van de ziel, om te ontdekken al het bederf dat in hetzelfde steekt en huisvest. Ja, vele van Gods kinderen hebben, wanneer zij kwamen te sterven, en de overzilvering verteerd werd, dan hebben ze bevonden dat ze dan moesten zoeken naar het werk der genade in zijn hoogte, lengte, breedte en diepte, in zijn zuiverheid en kracht, het welk zij dachten te bezitten. Ze hadden inderdaad veel goede dingen voor den Heere, den God van Israël, gelijk het kind van Jerobeam, maar zij hadden niet dat geloof, dat vertrouwen, dat onverwrikt vasthouden aan God, dat staan in het goddelijke leven, het welk zij dachten te hebben. Er zijn veel van Gods kinderen, welke veel verder zijn in leerstellige kennis dan in goddelijke onderwijzing en ondervinding. Nu, bij al degenen die aldus ten dele bedrogen worden, ik zeg niet geheel, omdat er vaak ook op de bodem een wezenlijk genadewerk is en zij soms onrustig en ongemakkelijk zijn te spijt van hun ijdel vertrouwen. Dus bij al degenen die zo ten dele bedrogen worden, moet dit alles vroeger of later vervallen. En het hart tot in de grond vernederd worden, opdat het zuivere, echte werk van de Heilige Geest met kracht erin voortgezet wordt. Iemand beschrijft zijn daaromtrent gemaakte ondervinding op deze wijze, want hij zegt: evenwel waren de fonteinen van de grote afgrond nog niet opengebroken. En dit is het geval met menigeen. De wond is gedeeltelijk en oppervlakkig genezen, maar hij moet verder uitbreken. Nu, de wezenlijk nooddruftige heeft alles van zich afgeworpen, van wie niet alleen de domme beschouwingen van een genade God, zoals een natuurlijk mens heeft, zijn afgenomen, die niet alleen van zijn wettische gerechtigheid ontdaan is, maar aan wien evenzo al dat soort van ingebeelde en overgeleverde godsdienst zo heersend in deze dagen ontnomen en die schuldig voor God geworden is, naakt en in het stof, niets hebbend om hem te verzoenen of zijn gunst te winnen en slechts één schrede tussen hem en de dood. Dit is een nooddruftige. En geen andere zijn wezenlijk nooddruftig in de volste zin van het woord, die niet meer of minder, want ook zelfs hierin zijn trappen, die niet meer of minder iets van dit werk van ontbloten in hun hart en geweten leren kennen. Wel nu, alle beleiders kanten zich aan tegen dit ontbloten. En ik zal u zeggen waarom. Omdat het hen veroordeelt. Zij weten dat zij daar niet doorgegaan zijn. Zij weten dat het niet met kracht in hun ziel gewrocht is. En daarom alle beleiders, het zij Arminianen of Calvinisten, strijden tegen die ontblotende hand van God. Maar ze komen niet tot hun doel, want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert en ook verhoogt hij. En indien zij vaten der barmhartigheid zijn, zo zullen zij het vroeger of later leren kennen. Maar deze nooddruftige heeft er zulken die zijn ziel veroordelen, want hij zal de nooddruftige ter rechterhand staan om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. Deze nooddruftige, zoals gij ziet, heeft een teder geweten, want hij heeft gevoelens van veroordeling in zich. Het geweten van de natuurlijke mens gevoelt geen geestelijke veroordeling. En ik zal een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Het is een nieuw geweten, het welk veroordeling gevoelt. Gelijk de apostel Paulus spreekt van een goede conscientie, nu, Hetgeen uit de natuur voortkomt, kan nooit goed zijn, want het is besmet en bevlekt met het kwaad van de natuur. Alle goede gaven en volmaakte gift komen van boven, van de Vader der lichten. En daarom, dit tedere geweten, het welk geestelijke indrukken gevoelt, is een gift van God. Het is het nieuwe hart, het welk de Heilige Geest in de ziel blaast en mededeelt, wanneer hij het weder baart tot een eeuwig leven. Het is dit nieuwe hart, dit teder, goed, zuiver, geestelijk geweten, dat welk veroordeling gevoelt. Natuurlijk mens gevoelt veroordeling naar het woord in de brief van de Romeinen. Hun conscientie medegetuigende en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of onschuldigende. Het natuurlijk geweten van de heiden gevoelt natuurlijke veroordeling. Dus, om geestelijke veroordeling te voelen, moet men een geestelijke conscientie hebben. Dat is een nieuwe, een tedere conscientie, ingeplant door de Heilige Geest in de ziel. De vreze des Heer is het beginsel der wijsheid. De nooddruftige heeft dat, en juist doordien hij het heeft, zo zijn er die zijn ziel veroordelen. De wet is een van degenen die zijn ziel veroordelen. De wet in haar rechtvaardige bevelen, in haar heilige eisen, in haar vreselijke heiligheid, in haar vernielende vlam, in haar ontzagwekkende vloek. Deze veroordeelt zijn ziel en maakt hem schuldig voor God, zoals de apostel schrijft, opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarenboven veroordelen ook de boze werkingen van zijn eigen hart zijn ziel. Laat ons dezelfde nauwkeurig en onderscheiden beschouwen. Eén daarvan is ongeloof. Wanneer de Heilige Geest een ziel bewerkt, zo overtuigt hij haar van ongeloof. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, van zonde omdat zij in mij niet geloven. De Heilige Geest in het hart van de zondaar werkend maakt hem arm en ledig, overtuigt hem van ongeloof en doet hem gevoelen en kennen in het diepst van zijn hart dat hij hoegenaamd niets vermag om het geloof voor te brengen, nee, niet het geringste sprankje of greintje daarvan. De Heilige Geest toont aan de levend gemaakte zondaar het onderscheid tussen een lettergeloof en een geestelijk geloof, tussen het geloof, het welk een werk des vleeses is, en dat het welk een werk is van God. Hij toont aan elk vat der barmhartigheid dat het geloof, het welk geen werk van God is, een bed is te kort en een deksel te smal. Hij onderwijst hem dat hij geen macht heeft om het geringste deeltje van levend geloof in zijn ziel voor te brengen en dat al het natuurlijke geloof, het welk hij heeft in de letter van Gods woord, hem toch gebrek doet hebben aan die rust en hoop en vrede, welke alleen den woedende storm in hem kan stillen. Dit ongeloof nu veroordeelt zijn ziel. Hij brengt geen antinomiaanse verontschuldigingen voor de dag en hij zegt niet, word ik zalig, zo word ik zalig, en word ik verdoemd, zo word ik verdoemd. Hij zegt niet, wat dit ongeloof betreft, het is mij natuurlijk eigen en ik kan er mij niet van ontdoen. En daarom zal ik er mij niet over verontrusten, want indien ik zalig zal worden, God zal mij op deze of gene tijd het geloof wel vergeven, wel geven. Een levende ziel, welke het beginsel van de wijsheid heeft en geoefend is door de tedere ondervindingen die de Heilige, die de Geest van God hem implant, die kan nooit zulk een zichzelf rechtvaardigende taal spreken. Maar hij voelt, hij klaagt, hij zucht, hij kermt en schreeuwt onder de zwaarte van dat ongeloof. De vreselijke opwellingen van zijn vleeselijke verstand tegen God veroordelen verder zijn ziel. Hij opent het woord van God, hij leest daar wat de heiligen zijn, hoe zij zeggen, uw wil geschieden. Hoe zij zich onderwerpen aan God, hoe ze zitten aan de voeten van Jezus en zijn woord horen. Hoe ze zijn voeten wassen met hun tranen en drogen met de haren van hun hoofd. Hij leest al wat Paulus en de andere apostelen in de weg der bevelen hebben gesproken, als verblijdt u in ten alle tijd in den Heere. Zijt met ootmoed bekleed. En de onderscheiden bestieringen in het Nieuwe Testament aan de kerk van God gegeven. Maar in plaats dat zijn gemoed daarmee instemt, zo voelt hij vijandschap, opstand, ontevredenheid, hardheid, gemelijkheid, een onvermogen om zich aan de wil en de wijsheid van God te onderwerpen. En dat hij is zoals een stier, ongewend aan het juk. Zoals Efraïm beklaagt hij zichzelf en hij is toch onbekwaam tot onderwerpen. En om zich eenvoudig en gelovig aan de voeten van de Verlosser te werpen. Deze vijandschap, ontevredenheid en opstand veroordelen zijn ziel. En dan daarenboven zijn onmacht en geestelijke hulpeloosheid, zijn volslagen onbekwaamheid om zichzelf van deze boze werkingen te bevrijden, de ellendige zwakheid en ontbering onder welke hij zucht, bezwaard zijnde, zodat hij doet wat hij kan, de zonde is met al zijn daden vermengd. Hij denkt wat hij wil, hij kan zijn gedachten niet tot God opheffen en door de sluier heen dringen. Hij spreekt wat hij wil. Kwaad stroomt voort met al zijn woorden. Deze diepe verlatenheid van het schepsel, deze onbekwaamheid om goed te doen, goed te denken, goed te spreken of zichzelf van deze werken en lasten te ontslaan, veroordeelt zijn ziel. Maar verder, zijn eigen afvalligheden veroordelen hem. De Heere heeft hem misschien soms verlossingen gegeven, zijn oren geneigd en zijn geroep gehoord, in de nauwe weg van de voorzienigheid, op een merkwaardige en een uitstekende wijze hem opgehaald, wanneer hij dacht in die kuil neer te zinken, hem weer opgericht uit ziekte, hem verlost om zelfs uit de kaken van de tijdelijke dood en hem soms een proef, een druppel en een teugje te geven om zijn ontroerde gemoed te ondersteunen, te doen bedaren en te troosten. Maar hij is het allemaal vergeten. Hij heeft alles terzijde laten varen en hij springt achteruit, gelijk een gebroken boog. Hij gaat die vuile afgod na. Deze afvalligheden veroordelen zijn ziel, verwonden zijn teder hart en doen hem zuchten en schreeuwen gelijk een bijna wanhopige. Maar deze dingen veroordelen hem rechtvaardig. Hij is verplicht om zich schuldig te verklaren. Hij heeft niets ter zijne verdediging. Hij kan geen voorwendsel inbrengen om het oordeel op te schorten. Hij weet niets in zijn voordeel te zeggen, omdat het vonnis niet voltrokken wordt. Niettemin zijn er andere dingen die hem onrechtvaardig veroordelen. En deze gevoelt hij misschien wel zo scherp als die, welke hem rechtvaardig veroordelen. Valse belijders, welke lasterende beschuldiging tegen hem ophopen, of zijn naam benadelen, zijn goede gerucht ondermijnen, hem valse beweegredenen toeschrijven, zijn daden verkeerd voordragen en er overal op uit zijn om hem in elke weg te benadelen. Deze veroordelen hem, maar onrechtvaardig. Wat een scherpe wonden hebben sommigen van onze van de kant van gewaande vrienden gevoeld. Hebt gij nooit uit een geopend hart iets verteld aan iemand wien gij als uw vriend hoogachtte, mogelijk aan hem een verzoeking opengelegd met welk uw ziel bezig gehouden werd, en hem bekend gemaakt met een geheime zonde, welk als een zware last op uw geweten drukte, hem iets ingefluisterd van de diepe werking van uw snode hart? Gij meende dat die uw vriend was en met zijn gladde tong een heilige gelaatstrekken verleidde, en verlokte hij u om aan hem de geheimen van uw ziel open te leggen, zoals Simsons vrouw hem verleidde, om aan haar te vertellen waarin zijn grote kracht gelegen was. Deze valse vriend, deze Judas, wanneer hij het geheim van u ontwrongen heeft, hij heeft er gebruik van gemaakt om u in een verkeerd daglicht te stellen en om u ervoor te houden als had gij werkelijk dag gesproken of bedreven, waartoe gij slechts verzocht waart. En hij heeft dus de verzoeking vergroot tot een overtreding. Hij heeft u gewond, het heeft u diep doorsneden, het heeft een treurige verwoesting in uw hart teweeggebracht. Dit is een onrechtvaardige veroordeling, of wellicht hebben godsdienstbeleiders opgezameld wat gij onbedacht gesproken had, en het de landstreek rondgevoerd, het verspreid door de kerken, en de een aan de ander toegefluisterd, zoals de kinderen zijns volks spraken over Ezechiël, wat gij u mogelijk in een gedachteloos ogenblik liet ontvallen. En dan keert het met een verdubbeld gewicht op u terug en uw ziel wordt erdoor veroordeeld. Dit zijn onrechtvaardige veroordelingen. Nog daarboven beschuldigde Satan dikwijls deze nooddruftige, dat ze gezondigd heeft tegen de Heilige Geest, dat hij de onvergeeflijke zonde begaan heeft en dat zijn naam niet in het boek des levens is, dat hij verworpen is, en dat al zijn godsdienst vleeselijk is, dat hij in onoprechtheid begonnen, in onoprechtheid voortgegaan is, en zijn deel zal zijn met de geveinden. Met al deze vreselijke ingevingen valt hij als een machtige vloed in de ziel, en deze veroordelen hem onrechtvaardig. Wanneer de Satan ons zegt dat wij onherstelbaar zijn afgevallen, het is een onrechtvaardige veroordeling wanneer hij ons zegt dat wij de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben. Het is een onrechtvaardige beschuldiging. En als onze gewaande vrienden maar bedriegelijke tegenstanders en die ons haten om des Heeren bedoelingen met onze zielen, hun boosaardige leugens verspreiden, dat zijn onrechtvaardige beschuldigingen. Maar ze wonden en ze doorsnijden diep een gevoelig hart. Zie hier dan de nooddruftige, wiens ziel veroordeeld is, door sommige dingen rechtvaardig, door anderen onrechtvaardig, maar het scherpst gevoelend datgene waaraan hij schuldig is verklaard. O, het is het schuldgevoel dat de ziel van de mens te neerdrukt, daar hij geen woord te zeggen heeft, geen klacht kan inbrengen, nog iets waardoor zijn last verminderd kan worden, maar hij zal staan aan de rechterhand van de nooddruftige om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. Het moest zijn dat hun veroordelingen rechtvaardig of onrechtvaardig zijn. Hij zal staan. En wie is deze hij? Gelijk ik in het begin van mijn reden al opmerkte, het is de Godmens alleen. Welke voor God kan staan, zijn de God in menselijke gestalte. De uitdrukking hij zal staan aan de rechterhand van die nooddruftige, sluit mede in dat hij hier verschijnt als een vriend. Hoe vertroostend, hoe versterkend is het een vriend bij ons te hebben staan, wanneer wij in verlegenheid zijn. Zulk een vriend is Jezus. In het uur van nood komt hij als een vriend staan aan de rechterhand van het nietige schepsel, wiens ziel veroordeeld wordt door misdaad en beschuldigingen. Maar hij staat in een veel hogere betrekking dan die van vriend. Hij staat daar als een borg en verlosser. Hij gaat als het ware in het hof, en wanneer de gevangene voor de balie staat, treedt hij vooruit en staat aan zijn rechterhand als zijn zekerheid en borg. Hij haalt uit zijn boezem de kwijtbrief der schuld, getekend en verzegeld met zijn eigen bloed. Hij vertoont het aan de ogen van het hof en hij vraagt de vrijspraak en het ontslag van de gevangene, aan wiens rechterhand hij staat. Hij staat hier dan, opdat de gevangene vrij vergeven mag worden en volkomen gerechtvaardigd van die beschuldigingen welke zijn ziel veroordelen. O, wat een heerlijk staan! O, een gezegende verschijning! Wanneer deze Godmens, deze middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, deze Immanuel, God met ons, staat aan de rechterhand van die nooddruftigen. Wanneer hij tevoorschijn komt ten behoeve van die arme, bevende zondaar, plaatsneemt aan de rechterhand en hem verlost van degene die zijn ziel veroordelen. De wet brengt haar beschuldiging in. Deze Godmens staat aan de rechterhand van de nooddruftige en vertoont zijn eigen vervulling van die wet, welke haar zware beschuldiging tegen die schuldige misdadiger inbrengt. Ongeloof, de werkingen van een geweldig boos hart, de bewegingen van die poel van al wat vuil en bedorven is, en de vreselijke ingevingen van die grote wederpartijder onze zielen, treden op om ons te veroordelen. Maar hij staat aan de rechterhand van de nooddruftige en brengt zijn doorluchtige gerechtigheid in. Zijn wij door ongeloof te neergedrukt, hij schenkt geloof. Worden wij twijfelmoedig, hij blaast de hoop aan. Is het hart onrustig en bewogen door de golven van vijandschap? Hij giet olie op deze golven door de uitstorting zijner liefde. Is de ziel door schuld terneergedrukt, van God verwijderd, onbekwaam om tot hem te naderen, uit oorzaak van haar zware bestrijdingen? Hij legt zijn arm onder deze behoeftige, neerslachtige ziel. En hij richt haar ten neergebogen hoofd op. En als hij het opricht, zo ziet de ziel omhoog. En in plaats van toren, ziet zij van het gelaat des vaders stralen van genade en liefde afdalen. Omdat de borg aan de rechterhand staat van de nooddruftige. Jezus zelf heeft in het gericht gestaan. Hij is beschuldigd als een misdadiger veroordeeld en is de dood eens boosdoeners geworden, gestorven. Hoewel hij niet begraven is in het graf van een misdadiger en met heerlijkheid en macht is opgestaan en zit aan de rechterhand van God, totdat hij alle zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En daarom kan hij medegevoel hebben met de schuldige, want hij is in alles verzocht geweest gelijk als wij, en kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar hij staat dikwijls onzichtbaar aan de rechterhand van de nooddruftige, om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. Veroordeelt de wet u? Hij staat aan uw rechterhand, ofschoon gij hem niet ontwaart om u te verlossen van de vloek. Veroordeelt u de schuld? Hij staat aan uw rechterhand, misschien ongemerkt, maar niettemin wezenlijk om u te verlossen van de macht der zonde. Veroordeelt de Satan u? Hij staat aan uw rechterhand. Schoon gij hem niet aanschouwt zoals hij stond voor Jozua en de Satan terugdreef, zeggende: de Heere schelde u. En als bij deze ook nog onrechtvaardige beschuldigingen tegen u ingebracht worden, welke uw ziel doorsnijden en verwonden, wanneer valse beschuldigingen u te laste gelegd worden en uitwendige belijders uw karakter benadeeld hebben, hij staat in het verborgen aan uw rechterhand, om u te verlossen van hun beschuldigingen, en zal een dag doen geboren worden waarop gij zijn gerechtigheid moogt aanschouwen. Wanneer men uw beweegredenen valselijk voordraagt, uw woorden verkeerd en uw vijanden behoort te zijn, hij zal aan uw rechterhand staan om u te verlossen van degene die uw ziel veroordelen. Niet slechts zijn heerlijke vertroostingen in uw hart uitgieten, maar ook u duidelijk makend dat geen enkele aanval van deze beschuldigingen tegen u kan ingebracht worden, welke u tot hartzeer en last geweest zijn. Hij zal staan aan de rechterhand van de nooddruftigen, om hem te verlossen van degene die zijn ziel veroordelen. Welnu, er zijn zowel natuurlijke als geestelijke armen. Er zijn pelgrims van God die arm zijn, zowel in een aardse als in een geestelijke zin. En deze hebben dikwijls hetgeen hun ziel veroordeelt. Mogelijk zijn sommigen hunner genoodzaakt om schulden te maken voor de noodwendigste levensbehoeften, om ten einde niet om te komen. En deze schulden veroordelen hun ziel. Wellicht zijn ze genoodzaakt om van de goedheid van anderen af te hangen, van wie zij in plaats van een glimlach slechts een gefronst gelaat ontvangen, en in plaats van aanmoedigingen slechts een terugstoting ontmoeten. Ook dit veroordeelt hun ziel. O, een bedelaar te zijn, een kind van God en echter zo in de diepte van de armoede gebracht te worden, om tot een christenbroeder te moeten gaan en van hem een aalmoes te vragen, en misschien een afwijzing te krijgen, of zo niet een verschoning of wel een beuzeling gegeven met een koud, onhartelijk, terugstotend gelaat. Het veroordeelt de ziel van menigeen van Gods arme pelgrims. Maar God zal staan aan de rechterhand van de nooddruftige, om hem te redden van degene die zijn ziel veroordelen, van ongevoelige ellendelingen, die nooit in dezelfde toestand waren, hem misschien de schulden verwijten die hij uit nood moest maken, en zich verontschuldigen dat zij de ingewanden van medelijden jegens hem toegesloten hadden, om hem te verlossen van de zulken als deze die zijn ziel veroordelen. En op welke wijze? Door de klaarblijkelijke zorg van de voorzienigheid, misschien op wonderbaarlijke wegen, misschien door sommigen uwer, welke tijdelijke bezittingen hebben, aan te porren om aan hun armoede mede te delen. Ik pleit deze avond voor enige van deze nooddruftigen. Ze hebben veel van deze dingen, welke hun zielen veroordelen. En wat een genade, zo de Heere van u en mij als zijn werktuigen gebruik wilde maken, om hen te verlossen van die veroordelingen. Het is een hoge eer, om alzo gebruikt te worden. Het is een groot voorrecht, zo de Heere mijn en uw hand wil gebruiken, om zijn armen en nooddruftigen te voeden. Want hij heeft beloofd, geen dronk water onopgemerkt te laten. De hand, welke hij aldus gebruikt, om de behoeften toe te dienen, aan zijn arme en nooddruftige kinderen, zal hij eenmaal overvloedig erkennen. Ik zal u een kort verslag meedelen van het genootschap van de oude pelgrimsvrienden met betrekking tot het getal van de thans tot dat genootschap behorende personen en het bedrag van hun inkomen en hun uitgaven. Er zijn 48 gepensioneerden die 120 guldens, dat moet natuurlijk een Engels. Er zijn er 83 die maar 60 gulden hebben en 207 die maar 30 gulden jaarlijks ontvangen. Maken dat geheel van die 338 arme oude leden van dat verborgen lichaam van Christus, van verschillende benamingen van 60 jaren daarboven, aan welke jaarlijks meer dan 20.000 gulden wordt uitgedeeld. De commissie smart het te moeten zeggen dat het voortdurende inkomen voortvloeiend uit jaarlijkse inschrijvingen niet meer is dan 12.000 gulden, dus te weinig. Een tekort van meer dan 8.000 gulden, het welk door giften en verzameling van preken moet aangevuld worden. Nu, dit is het enige godsdienstige genootschap tot het welk ik behoor. Het enige genootschap dat ik gewetenshalve kan ondersteunen. Het enige genootschap voor het welk ik ooit neiging gevoelde om voor te spreken. Ik beschouw dit genootschap als meer goed en minder kwaad hebbende dan enig ander. Als wij dan aan hetzelfde geven, datgene waartoe ons de Heere in staat stelt, zo vervullen wij een duidelijk gebod van God, om goed te doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Wij hebben geen uitdrukkelijk bevel om genootschappen te vormen, en geld bij elkaar te brengen, ten einde zendelingen en bijbels te verspreiden. Maar wij hebben wel een stellig bevel, wel te doen aan de huisgenoten des geloofs. En daarom gaan we op een zekere grond, en staan op een schriftuurlijke grondslag, als wij voor hen pleiten, of onze mildheid aan hen betonen. En wie kan het meer nodig hebben? Zij hebben drieërlei recht om hen aan te bevelen. Allereerst hun ouderdom. Ten tweede hun armoede, daar het inkomen van allen welke iets van dat genootschap ontvangen zeer beperkt is. En ten derde, immers zover de ondervinding het leert, wegens de genade Gods in hun harten, zij behoren veelal tot Gods kinderen. Maar ik ben wel overtuigd dat de Heere het hart van de mens moet openen. En waar hij iemands hart opent om de armoede en de noodruf van zijn kudde te gevoelen, zal hij ook in meerdere of in mindere mate de buidel openen. Onze vleeselijke natuur, ons begeerig, geldgierig hart, kan gemakkelijk geld vinden voor onze eigen vergenoeging. Maar als het om de zaak van God en de rechten van zijn volk geldt, dan krimpen onze harten ineen. Zoiets dat het vlees behaagt, ons zinnelijke gemoed voorkomt, zo zal onze hand gemakkelijk de weg tot de buidel weten. Maar als het enig verlaten pelgrim, de verachte zaak van God, een nooddruftige belijder van Jezus, iets dat ons geen genoegen of een voordeel kan geven. Geld, zo begint de oude natuur terstond in te krimpen, een verbod in te brengen, doet de beurs dicht en fluistert ons in het oor dat wij niet te veel verspillen moeten, of we zullen onszelf wel nog ter enige tijd nog arm maken, dat wij niet weten of deze tot het volk van God behoren, of dat wij morgen dat geld voor onszelf nodig zullen hebben, zodat al wat iemand wezenlijk terecht geeft door de genade van God, die in hem is, uit zijn hand en zijn hart wordt uitgehaald. Maar, hoewel ik in mijn tijd veel geld verspild heb en al wat ik ooit in de ijdelheden van de wereld, de begeerlijkheden des vleeses, de grootsheid des levens verkwiste, diep heb betreurd, heb ik echter nooit berouw gehad dat ik mijn hart opende om mede te delen tot de behoeften van de heiligen. Nooit ging ik naar bed met een zwoegend hart of stond op met een bezwaard geweten, omdat ik in een ogenblik van medelijden en meegevoel meer gegeven had dan ik dacht te geven. Want ik ondervond dat echter nimmer. En daarom ik laat aan andere leraren over hun ondervinding te preken. Mijn ondervinding is dat ik dankbaar aan God geweest ben dat ik iets had gedaan en mij schaamde dat ik niet meer deed. En nu laat ik de zaak aan hem over. Zo hij uw harten opent, hij moet er de roem voor ontvangen. Zo hij uw handen opent, het zal zijn tot vertroosting van zijn arme oude pelgrims. Het geld is niet om in plannen verspild te worden. Het is niet om door de bestuurders op kostbare reizen verkwist te worden. Het is ook niet om besteed te worden tot het verkrijgen van keurig voorziene plaatsen voor een partij van volk om hun redevoeringen uit te spreken. Het is niet om in glans en luister verteerd te worden. Al de beambten van het genootschap bewijzen hun diensten vrijwillig en om niet. Alles wat verzameld wordt gaat rechtstreeks in de beurzen van Gods volk. Gij zendt geen onbekeerde zendelingen uit om onbekeerde heidenen te bekeren. Gij stoot geen onbedreven jeugd uit die God nog zichzelf kent, om het natuurlijke heidendom te veranderen in christelijke huichelarij. Gij zult geen Sociniaanse vertaling van de heilige schriften zenden of verscheurde godsdienstige werken. Gij zult geen traktaten verspreiden, eensdeels vervuld met de genade van God en andersdeels met de blinde wil van mensen. Wat gij geeft het eenvoudig en alleen voor diegene die, zoals wij vertrouwen, van het volk van God zijn. Hier is een grote som, meer dan 8000 gulden te verzamelen. Misschien hebben velen van dit volk hun kleine inkomen vooruit al opgenomen en gezegd, op dien en dien dag word ik opgeroepen en ik zal zulk een som geld ontvangen. Bij al dien het geld nu niet bijeen is, hoe zullen zij teleurgesteld zijn? Wat een gemelijkheid, verlegenheid, hartzeer en gemoedsangst kan er voor het volk van God weggeruimd worden, zo zij naar hun uiterste vermogen geven, om mee te delen tot hun behoeften. Indien de rechten van de oude van dagen onder Gods kinderen nimmer uw hart roerde, zo geloof ik dat gij in het geheel geen hart hebt. Maar mogen God uw hart openen, u tonen dat het zaliger is te geven dan te ontvangen, en lieflijk dwingen om te zeggen, ik wilde liever morgen zonder middagmaal zijn, of het aanschaffen van een kledingstuk, het zij een muts, een rok of een paar schoenen of een ander genoegen, tot volgend jaar uitstellen, dan dat er een van Gods kinderen zo rampspoedig zou zijn. De weg om te kunnen geven is om er iets voor op te offeren. En dat, het welk gij opoffert, zal menig kind van God verblijden en verheugen. Maar al stond ik hier tot middernacht, zo de Heer uw hart niet opent, al mijn redenen zullen het niet vermogen. En daarom laat ik het eenvoudig over in zijn hand. Moge hij u zalig noodzaken om te doen, hetgeen tot zijn eer is, voor het goede van zijn arme en nooddruftige kinderen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet uw bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.